Trouw Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat wij ook deze avond allen samen hier mogen zijn om te luisteren naar alles wat uw woord ons te vertellen heeft. We willen u speciaal bidden, Heer, wilt u zijn met de spreekster van deze avond, wilt u haar bedouwen met uw geest om het woord te brengen tot ons, Heer, dat wij er allen door versterkt mogen worden en dat we ervan mogen leren. Heer, wil ons omringen met uw heilige engelen en ons helpen deze avond. We willen ook zijn met de mensen die vertraagd zijn, die hier nu niet kunnen komen. We vragen u, Heer, of u hen veilig hier wilt brengen. Of veilig thuis, Heer, wat het met ook brengt. Heer, ontfermt u zich zo over ons allen deze avond. We bidden u uit genade alleen en om Jezus wil. Amen. Amen. Geef ik het woord nu aan Marianne.
Ik heb het nog nooit eerder meegemaakt dat ik onvoorbereid ben. Dus ik hoop dat we met elkaar toch een goede studie kunnen maken. We hebben al een poosje... zijn we met elkaar bezig in het boek Daniël. En we hebben eigenlijk al een paar keer koning Nebukadnezar ontmoet. De koning van Babylon. We kwamen hem de eerste keer tegen in Daniël hoofdstuk 1. Wanneer de vrienden van Daniël naar Babylon worden gevoerd als gevangenen. En hij bepaalt dan wie er aan het hof van Babel opgeleid mag worden om te dienen in zijn koninkrijk. En hij verkiest daarvoor Daniël en zijn vrienden. En dat is de eerste keer dat we hem tegenkomen. De tweede keer is wanneer we in hoofdstuk 2 koning Nebukadnezar tegenkomen. En die heeft een droom op zijn bed. En hij weet de droom niet meer. Maar hij wil toch weten, hij heeft de indruk dat het iets belangrijks is. Hij wil het toch weten. En Daniël kan hem de droom vertellen en verklaren. En dat is de eerste echte ontmoeting die hij heeft met de God van Daniël. De God van Daniël, hij erkent ook aan het einde van het hoofdstuk dat het de God van Daniël is die alleen maar in staat is geweest om bekend te maken wat er in zijn gedachten was, wat hij droomde en om dat ook uit te leggen. Dat was een hele confronterend iets, want de wijzen van Babylon, die hadden altijd gezegd dat de goden... hebben niet zo direct iets met mensen te maken. Die zijn ver weg van de mensen. Maar hier, die God van Daniël, nou, die is wel heel erg dichtbij. En dan komen we in hoofdstuk 3. We hebben gelezen in hoofdstuk 3 dat de koning van Babylon uiteindelijk een groot gouden beeld gaat maken. Een groot gouden beeld op de vlakte van Dura. En hij wil dat iedereen in Babylon zal buigen voor dat beeld. En dat was heel normaal. Want... de koningen in die tijd bepaalden allemaal wat er aanbeden moest worden in het koninkrijk. Dus hij deed dat ook. Maar er bleven 3 vrienden van Daniël staan. Jullie kennen het verhaal nog. Ze worden in de vurige oven geworpen, maar daar worden ze uit gered. En aan het einde daarvan, dan erkent koning van Nebukadnezar opnieuw van... ja, de God van Daniël, dat is nog zo'n machtige God. Die kan zijn volgelingen uit een brandende oven... verlossen. Maar weten jullie nog wat hij daarna zei? Vorige keer heb ik met elkaar gelezen. Laten we eens gaan naar Daniël hoofdstuk 3. Daniël hoofdstuk 3. Dat vinden we op bladzijde 771 als jullie een rode Bijbel hebben. 771. Ik wil op bladzijde 770 beginnen, onderaan, dat is vers 28. Nebukadnezar hief aan en zeide, geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego. Hij heeft zijn engel gezonden en zijn dienst en zijn dienaren bevrijd, die zich op hem hebben verlaten, het bevel des konings hebben overtreden en hun lichamen prijsgegeven, omdat zij geen enkele God willen vereren of aanbidden dan alleen hun God. Daarom wordt door mij een gebod uitgevaardigd, dat ieder tot welk volk of welke natie of taal hij ook behoren, die enig oneerbiedig woord spreekt tegen de God van Sadrak, Mesak en Abednego, in stukken gehouden, en dat zijn huis tot een puinhoop gemaakt zal worden, omdat er geen andere God is die zo verlossen kan. We hebben gezien dat hij God wel de eer geeft. En hij zegt wel dat die God alleen aanbeden moet worden. En dat is op zich natuurlijk wel goed. Maar hij voegt er nog aan toe dat, ja, dat iedereen dan maar gedood moet worden. die dat niet doet. En dan zie je weer dat hij toch nog steeds zijn macht als koning wil gebruiken om godsdienst af te dwingen. Maar hij had in ieder geval weer een bijzondere ontmoeting met God gehad. Hij had weer iets gezien van de God van de Hebreeën. Maar het was niet voldoende. Hij was nog niet zelf persoonlijk echt bekeerd. Dat kunnen we niet zeggen. Maar dat gebeurt ook nog. We gaan nog eens een keer naar koning Nebukadnezar kijken. En in Daniël hoofdstuk 4, daar zien we niet iets wat Daniël heeft opgeschreven. Maar heel hoofdstuk 4 is door koning Nebukadnezar zelf opgeschreven. En het is zijn bekeringsverhaal. Laten we eens gaan kijken in hoofdstuk 4. Koning Nebukadnezar aan alle volken, natie en talen. Dus dit is de aanhef. Hij spreekt. Die op de gehele aarde wonen. Uw vrede zij groot. Het heeft mij behaagd de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te verkondigen. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn zijn wonderen. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en zijn heerschappij van geslacht tot geslacht. Ja, hier heft hij aan met ten eerste alle eer aan God te geven. De God van Daniël, die nu ook zijn God is geworden. En hij prijst de Heer om zijn machtige wonderen. En wat is dan dat machtige wonder? Hij heeft het hier niet over het uitredden uit een vurige oven. Nee, hij heeft het over een nog groter wonder. En dat nog grotere wonder, dat is zijn bekeringsverhaal. Laten we verder lezen in vers 4. Ik, Nebukadnezar, bevond mij rustig in mijn huis en in goede welstand in mijn paleis. En daar zag ik een droom, opnieuw een droom, die mij verschrikte. En droombeelden op mijn lege steden en gezichten die mij voor ogen kwamen, verontrustten mij. Toen werd door mij bevel gegeven dat men al de wijzen van Babel tot mij zou brengen, opdat zij mij de uitlegging van de droom zouden bekendmaken. Daarop kwamen de geleerden, de bezweerders, de Chaldeeën en de waarzeggers en ik vertelde hun de droom. Maar zij konden mij de uitlegging niet bekendmaken. Nou hebben we gehad dat koning Nebukadnezar een droom had die hij niet kende en daar konden de wijzen niks mee. Nu heeft hij een droom die hij zich wel herinnert, maar ook daar kunnen ze niks mee. En iedere keer zien we dat eigenlijk de wijzen van deze wereld machteloos staan, paf staan. En dat alleen de God van Daniël, de God des hemels, deze zaken kan verklaren. We gaan verder lezen. In vers 8. Doch ten laatste kwam tot mij Daniël, naar de naam van mijn God Belteshazzar genoemd, in wie de geest der heilige goden woont. En ik vertelde hem de droom. Belteshazzar, gij hoofd der geleerden, van wie ik weet dat de geest der heilige goden in u woont en dat geen enkele verborgenheid u moeite veroorzaakt, vertel mij de gezichten van mijn droom die ik gezien heb, namelijk de uitlegging daarvan. Wat de gezichten betreft die mij op mijn legersteden voor ogen kwamen, ik zag er stond een boom midden op de aarde van grote hoogte. Die boom was groot en sterk en zijn hoogte reikte tot aan de hemel. En hij was te zien tot aan het einde der gehele aarde. Zijn loof was schoon en zijn vrucht zo overvloedig dat hij voedsel bood voor allen onder hem zocht het gedierte des velds schaduw en in zijn takken nestelde het gevogelte des hemels. En al wat leeft werd door hem gevoed. Ik zag in de gezichten die mij op mijn legersteden voor ogen kwamen en zie, een wachter, een heilige, daalde uit de hemel neer. Hij riep luide en sprak al dus, houd de boom om, kapt zijn takken, stroopt zijn loof af en verstrooit zijn vruchten. Het gedierte vliede van onder hem weg en het gevogelte uit zijn takken. Laat echter zijn wortelstomp in de aarde staan en wel omsloten door een band van ijzer en koper. In het jonge groen van het veld en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd. En hij hebben met het gedierte zijn deel aan het gras der aarde. Zijn hart wordt veranderd, zodat het niet meer een mensenhart is. Een dierenhart worden hem gegeven. En zeven tijden zullen over hem voorbij gaan. Dit bevel berust op het besluit der wachters. En deze zaak op het woord der heiligen. opdat de levenden mogen weten dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil, ja zelfs de nederigste onder de mensen daarin aanstelt. Deze droom heb ik koning Nebukadnezar gezien. Gij nu, Belteshazzar, zeg mij de uitlegging, omdat alle wijzen uit mijn koninkrijk mij de uitlegging niet kunnen bekendmaken, doch gij zijt ertoe in staat, daar de geest der heilige goden in u woont. Ja, een droom van een boom deze keer. Een machtig grote boom, die eigenlijk zo groot is dat het hele gezichtsveld van de koning beslaat. En hij zegt dat in die boom, daar vonden alle gedierten van de aarde, die vonden daar hun schaduw en hun voedsel. Maar die boom die wordt omgehouden. En er wordt iets gezegd over dat er een band van ijzer en koper omheen zou zijn. En dat hij in het veld zou blijven staan. Een hele aparte droom. En het is geen wonder dat de wijzen er niks meer konden. Maar Daniël, die krijgt van God te horen wat die droom nou precies te betekenen heeft. En ik ga de droomuitlegging zullen we gaan lezen vanaf vers 22, want de andere versen zijn herhaling. Het gaat over die boom. En die boom, dat zijt gij, o koning, die groot en sterk zijt geworden, wiens grootheid zo is toegenomen dat zij tot aan de hemel reikt en wiens heerschappij zich uitstrekt tot aan het einde der aarde. Ja, dus die boom, die machtige boom, dat was koning Nebukadnezar. En zijn koninkrijk was natuurlijk enorm groot. In de toenmalige wereld strekte dat tot het einde der aarde als het ware. En hier hebben we eigenlijk dus een beschrijving van hoe God wil dat een koninkrijk functioneert. Een koninkrijk moet zo functioneren dat alle onderdanen daar een veilige plaats hebben om te wonen. Dat alle onderdanen rustig kunnen wonen daar en voor in hun levensbehoeften kunnen voorzien. En dat is het ideaal van een koninkrijk op deze aarde. Zodat de mensen, hun welzijn wordt bevorderd. Dat. En koning Nebukadnezar in deze droom, tot op zekere hoogte, deed dat ook zo. Vandaar dat Babylon ook werd voorgesteld als het gouden hoofd. Want voor lange tijd was koning Nebukadnezar op deze manier ook goed voor zijn onderdanen. Maar we lezen verder, want er zou inderdaad weer een verandering gaan komen. Hè? Vers 23. Dat nu de koning een wachter, een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zeide, houd de boom om en vernietigt hem, laat evenwel zijn wortelstomp in de aarde staan, en wel omsloten door een band van ijzer en koper in het jonge groen van het veld, en door de dauw des hemels worden hij bevochtigd, en zijn deel zijn met het gedierte des velds, totdat zeven tijden over hem zijn heen gegaan. Dit is de uitlegging, o koning, en dit is het besluit des Allerhoogste over mijn Heer, de koning. Dus deze keer gaat het niet over natieën, deze keer gaat het niet over volkeren, deze keer gaat het over een persoon. De droom betreft de koning persoonlijk. Men zal u verstoten, vers 25, uit het gemeenschap der mensen en uw verblijf zal wezen bij het gedierte des velds. Men zal u gras te eten geven als de runderen en u door de dauw des hemels laten bevochtigen. En zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat gij erkent dat de Allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat men echter zeide de wortelstomp van de boom te laten staan, betekent uw koningschap zal bestendig zijn van het ogenblik af dat gij erkent dat de hemel de heerschappij heeft. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Nou, laten we dat zo meteen lezen. Dus Daniël legt uit dat de koning verstoten zal worden uit de gemeenschap der mensen. En dat hij bij de dieren zou verblijven. En dat zou zeven tijden lang zijn. Nou, een tijd in de Bijbel is een jaar. Dus zeven tijden zijn zeven jaren lang. Zou dat zo zijn dat koning Nebukadnezar dus niet in zijn paleis zou zijn, niet op de troon zou zitten, niet zou regeren, maar dat hij verstoten zou zijn. Maar toch staat er dat die wortelstomp zou blijven staan en dat op het moment dat hij de heerschappij van de hemel erkent, dat dan zijn koningschap weer bestendig zal zijn. Dus dan zal hij de draad van zijn koningschap toch weer oppakken. Dat is heel wonderlijk. Laten we zien wat er verder gebeurde. Daniel, toen hij de droom uitgelegd had, had wel even hele goede raad voor de koning in vers 27. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn. Doe uw zonde teniet door rechtvaardigheid en uw ongerechtigheden door erbarming jegens ellendigen. Of er misschien verlenging van uw rust wezen mogen. Hij zegt dus eigenlijk dat, o heren, koning, zolang u goed blijft zorgen voor uw onderdanen, dan zal uw koninkrijk of uw koningschap bestendig zijn, dat zal doorgaan. Maar als u niet goed zorgt voor uw onderdanen en ze onderdrukt of wat dan ook, dan zal er iets gebeuren wat er hier in deze droom is beschreven. Ja, en we lezen verder in vers 28 dat dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Na verloop van 12 maanden, toen hij aan het wandelen was op het koninklijk paleis in Babel, nam de koning het woord en zeide, is dit niet het grote Babel dat ik gebouwd heb tot een koninklijke woonstede door de sterkte mijner macht en tot eer mijner majesteit? En nog was het woord des konings mond, toen er een stem nederklonk uit de hemel, u wordt aangezegd door koning Nebukadnezar, het koningschap is van u geweken. En men verstoot u uit de gemeenschap der mensen en in verblijf is bij het gedierte des velds. Gras zal men u te eten geven als aan de runderen. En 7 tijden, terwijl 7 jaren, zullen over u voorbij gaan. Totdat gij erkent dat de allerhoogste macht heeft over het koningschap der mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dus wat is het punt? Wat doet koning Nebukadnezar? Hij staat daar op de Babylon en hij ziet daar die stad en hij verheft zichzelf. Hij zegt eigenlijk, dat heb ik voor elkaar gebracht. Dat heb ik gedaan. En op het moment dat hij dat doet, is er eigenlijk een grens overschreden ten opzichte van God. Want God heeft zich al meerdere keren aan hem bekendgemaakt. God heeft hem bekendgemaakt dat hij alles in de hand heeft. En nu, omdat hij dus zichzelf zo verhief, gebeurt er iets heel bijzonders. Zijn verstand wordt als het ware van hem weggenomen. Hij gaat zich gedragen als een dier. En hij wordt dus hij kan zijn koningschap niet meer uitvoeren. Hij kan geen verstandige beslissingen meer nemen. Hij kan geen heerschappij meer voeren in het koninkrijk. En hij gaat dus weg van zijn paleis, van zijn hof en van alles. En daar blijft hij 7 jaren lang. 7 jaren lang. En toch, je zou denken, als de koning 7 jaar lang afwezig is, dan zouden juist hogere beambten, die zouden dan voor die positie gaan strijden. En die zouden de macht in dat koninkrijk willen overnemen. Of vijandige legers, die hebben gehoord van, hey, die koning van Babylon, die is, er is iets mis mee. Nu is de kans, laten we Babylon aanvallen. Niets van dat alles gebeurt. Alles gaat gewoon door. Hij had namelijk een hele goede minister-president, Daniel. En Daniel die zorgde er gewoon voor dat alles in het koninkrijk op rolletjes bleef lopen. En dat is maar goed ook. Want de Heere had namelijk in die droom gezegd dat het niet blijvend zou zijn. Er zouden 7 jaar voorbij gaan totdat die koning tot inzicht kwam dat God de heerser is. En dat hij alles te danken had aan God. Ja, en zo is het ook. En zo zie je dat deze koning Nebukadnezar een hele directe, persoonlijke ontmoeting met God heeft. We lezen ook verder dat hij inderdaad tot dat besef komt. Laten we het even lezen en dan verder over deze gedachte nadenken. In vers 34. Maar na verloop van de gestelde tijd sloeg ik Nebukadnezar mijn ogen op naar de hemel. En mijn verstand keerde in mij terug. Toen vrees ik de Allerhoogste en roemde en verheerlijkte ik de eeuwige levende. Omdat zijn heerschappij een eeuwige heerschappij is. En zijn koningschap van geslacht tot geslacht. Ja, alle bewoners der aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met het Heer des hemels en de bewoners der aarde. En niemand is er die zijn hand kan weerhouden of tot hem kan zeggen, wat doet gij? Tezelfde tijd dat mijn verstand in mij terugkeerde, keerde ook tot roem van mijn koningschap, mijn majesteit en mijn luister tot mij terug. Mijn raadsheren en machthebbers zochten mij weer op. Ik werd in mijn koningschap hersteld. Ja, grotere heerlijkheid dan vroeger werd mij geschonken. En nu roem, verhef en verheerlijk ik, Nebukadnezar, de koning des hemels, wiens werken alle waarheid en wiens paden recht zijn, en die hen die in hoogmoed wandelen vermag te vernederen. Ja, deze bijzondere bekering van Nebukadnezar is dus een persoonlijke ontmoeting eigenlijk die hij heeft met de Heere. En het kenmerk wat we hier dus zien is dat hij, dat zijn bekering echt is, dat kunnen we merken omdat hij alle eer aan God geeft. Hij erkent dat hij ongelijk had, niet alleen hij had ongelijk, hij had altijd ongelijk gehad. En hij zegt dat God altijd gelijk heeft gehad en daarom geeft hij alle eer aan God. En dat is het kenmerk van een echte ware bekering. Een echte ware bekering die geeft God alle eer. En dat is wat Nebukadnezar eigenlijk moest leren. Nou zou je kunnen denken van, ja, maar God heeft dan bij Nebukadnezar toch wel op een hele bijzondere manier gewerkt om hem tot bekering te brengen. Hoe zit het dan met ons, gewone mensen? Wij zijn geen koning van Babylon. Werkt God ook in ons leven om ons met hem in contact te brengen? Ja, we hebben in de Bijbel vele verhalen van mensen die werkelijk tot bekering gekomen zijn. En al die mensen die hebben eigenlijk één ding gemeen. Dat hun bekering zo is dat ze God alle eer geven en zichzelf beschouwen als zondaars. Net zoals koning Nebukadnezar. Maar ik denk dat we kunnen weten uit de Bijbel dat de Heere ons zoekt. Ieder van ons persoonlijk. En Jezus zelf die vertelt het verhaal van de goede herder en het schaap wat verloren is gegaan. En hij doet alle moeite om dat schaap te zoeken. En wanneer hij het gevonden heeft, dan is er grote blijdschap. Maar dat schaap, dat zoekt zijn herder niet. Het is de herder die zoekt. Dus het is God altijd die het initiatief neemt. Niet alleen bij Nebukadnezar, maar bij ieder van ons persoonlijk. Misschien kunnen we een stukje lezen uit het boek Job. Want daar staat hoe God ieder van ons zoekt. Het boek Job is een stukje terug. Laten we gaan naar hoofdstuk 33. En daar gaan we lezen vanaf vers 14 en het is bladzijde 449. En we zullen lezen vanaf vers 14. Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op. Heb je het nog niet gevonden? Ik wacht nog even. Hoofdstuk 33, vers 14. Want God spreekt op één wijze, of op twee, maar men let daar niet op. Dit is voor iedereen van ons. God spreekt tot ieder van ons op verschillende manieren. Maar we letten er niet altijd op. We hebben niet altijd in de gaten. In een droom, in een nachtgezicht, wanneer diepe slaap op de mensen valt, in sluimering, op de lege steden, dat is het bed. Dus ook wij kunnen wel eens ergens over dromen wat indruk maakt op ons. Ik denk dat als je mensen vraagt dat iedereen, sommige mensen dat best wel eens gehad hebben. Dan opent hij het oor der mensen, vers 16, en drukt het zegel op de vermaningen tot hen gericht. Wat betekent dat nu? Dat betekent dat God ook mensen spreekt tot hen in hun geweten. En in hun geweten worden ze vermaand. Er wordt in ieders geweten wordt een stem gehoord van, dit is niet goed, of je moet een andere weg volgen. En dat er het zegel wordt opgedrukt, is dat de indruk is sterk. Bij ieder van ons spreekt God tot ons door vermaningen En die indruk die is sterk, die is van God. Vers 17. Om de mens van zijn doen af te brengen. Om hoogmoed van de man te weren.
Ja, dat was het grote probleem van koning Nebukadnezar, hoogmoed.
Maar denkt u dat alleen Nebukadnezar hoogmoedig is, of zijn we dat allemaal wel? Zijn we niet allemaal zoiets van, ja, ik weet het toch wel, of ik kan mijn eigen weg wel vinden, en ik heb God niet nodig, en ik kan mijn eigen leven wel indelen zoals ik dat inzie. En kijk, die ik, die speelde een grote rol bij Nebukadnezar, maar die speelt bij ieder van ons een grote rol. En om God te erkennen als onze schepper, als onze verlosser, als degene die wij nodig hebben in ons leven, dat vraagt van ons dat we een toontje lager gaan zingen. Dat we die hoogmoed opzij leggen en dat we erkennen van ja, maar ik heb God nodig. Dus hier lezen we over dat die hoogmoed opzij moet worden gelegd. Om de mens van zijn doen af te brengen in vers 17, om hoogmoed van de man te weren. Om zijn ziel van de groeven te redden. De groeven is het graf. Om zijn ziel van het graf te redden. Zijn leven, dat het niet omkomen door de spies. Dus de Heer wil dat ons leven gered wordt. Ook, en nu komt er nog een manier waarop God tot ons spreekt. Ook wordt hij door smart op zijn sponden, op sponden is opnieuw bed, dus een beetje oud taalgebruik. Ook wordt hij door smart op zijn sponden, op zijn bed vermaand, terwijl er aanhoudend strijd is in zijn gebeente. Dus in zijn innerlijk. In zijn innerlijk is er strijd van, is het nou wel de goede weg, of is het nou niet de goede weg, of is het nou waar, of is het nou niet waar. Mensen hebben die strijd, maar in die strijd is dus God die tot de mens spreekt, maar de eigen ik weerlegt. De eigen ik is degene die zegt van ja maar, ja maar, ja maar. Kennen we misschien wel dat ja maar. Maar er staat hier, hij wordt door smart op zijn sponden vermaand. Dus er wordt gezegd dat ook door negatieve omstandigheden in ons leven spreekt God tot ons. Wanneer er dingen in ons leven gebeuren die verdrietig zijn, die verlies op welke manier dan ook, verlies van gezondheid, verlies van een geliefde, verlies van een baan, verlies van economische zekerheid. Het zijn allemaal dingen waar wanneer God tot iemand spreekt om hem te kunnen troosten, om naar hem toe te trekken. Persoonlijk ken ik echt mensen die juist op het moment waarop zij verlies hadden, verdriet hadden, hun hoop gingen vestigen op God. Ik ken iemand die was ziek. Die had kanker. En op dat moment stond die persoon open om God in haar leven te ontvangen. Ik ken iemand anders. Haar man was overleden. En ze had groot verdriet. Maar in dat verdriet was ze bereid om te gaan luisteren wat God tot haar te zeggen had. Ik had al 13 jaar lang met die vrouw gesproken. En haar verteld over de liefde van God. En altijd waren er dove oren. Ik werd er bijna een beetje mismoedig van. Van ja, die persoon zal dus niet naar mij willen luisteren. Niet willen luisteren naar God. Maar toen haar man overleed. En toen we samen daarover gingen praten. Dus door het verdriet. Toen ging ze luisteren. Luisteren naar de stem van God. Die toch troost in haar leven bracht. En uiteindelijk heeft ze haar hart helemaal gegeven. En zo ken ik echt wel meer mensen. Die bij verlies dus juist God zoeken. En dit zijn allemaal verschillende manieren waarop God eigenlijk tot ons komt in ons leven. Al die verschillende manieren. Hij spreekt tot ons geweten. Hij brengt in ons die innerlijke worsteling. We moeten niet denken dat hij er zomaar vanzelf is. Nee, die worsteling is er juist omdat God daar is die jou wil trekken. En dan ontstaat die worsteling. Dus dat zijn al die verschillende manieren. Laten we nog eens verder lezen. Vers 20. Dan gruwt zijn binnenste van brood en zijn ziel van begeerlijke spijzen. Zijn vlees slinkt weg. Men ziet het niet meer. Zijn beenderen eens onzichtbaar steken uit, zodat zijn ziel tot de groeven nadert. Zijn leven tot de dodende machten. Indien een engel hem terzijde staat, een voorspraak 1 uit 1000 om de mens zijn onschuld te kennen te geven. Hier zien we iemand die helemaal tot het uiterste gaat, die bijna het graf is genaderd. En dan is er nog hoop. Kennen wij iemand die bijna tot het graf was genaderd en dan was er nog hoop? Weet jullie nog wie er naast Jezus was gekruisigd? Het was een moordenaar en hij was een crimineel en Jezus hing daar onschuldig. En was zijn ziel tot het graf genaderd? Ja, helemaal. En juist in dat laatste ogenblik, daar ziet hij iemand die een voorspraak voor hem is. Denken jullie dat hij Jezus gezien heeft als een voorspraak voor hem? Ik denk het wel. Ik denk dat hij op dat moment gedacht heeft dat de enige hoop die hij nog had, was zich vastklampen aan degene die daarnaast hem hing op het kruis, opdat diegene hem nog alleen zou kunnen redden. Dat was zijn voorspraak bij de Vader. Hij had niets om zelf te brengen. Helemaal niets. Zijn hele leven was een puinhoop. Niets goeds. Maar als hij maar kon vertrouwen op het reine leven van diegene die naast hem hing, dan had hij nog hoop. En zo had hij hoop. En zo zien we dat ook daar God aan het trekken was, tot het laatste moment. Zolang er nog een ademtocht in ons is, is er een liefdevolle Vader in de hemel die ons naar zich toe trekt. En hij doet het op vele verschillende manieren. Vers 24, dan zal hij zich zijner erbarmen. Dus degene die naast hem aan het kruis hing, Jezus, die zou zich over deze persoon erbarmen en zeggen, bevrijd hem, dat hij niet in de groeven dalen. De losprijs heb ik verkregen. Amen. Tot het laatste moment is er dus hoop, ook voor degene die zijn leven al verbruikt heeft eigenlijk. De losprijs heb ik verkregen. Hij heeft een ontmoeting met God. Net zoals Nebukadnezar een ontmoeting met God had. En al die mensen die ontmoeting met God aangrijpen. En God roept niet één keer. Hè? We hebben net in vers 14 gelezen. Hij roept niet één keer, hij roept niet twee keer, hij roept vele malen. Hij verlangt met heel zijn hart naar ieder van ons. En als hij dan vele malen roept en wij ja zeggen, dan kunnen wij ervaren wat ook Nebukadnezar had ervaren. En wat heeft Nebukadnezar ervaren? Hij werd hersteld in zijn koningschap. En de eerbied die het volk voor hem had, die was nog groter. Hij was een veranderde man. Hij was ootmoedig geworden. Maar hij had alles teruggekregen wat hij verloren had. En het belangrijkste, zijn verstand, had hij weer teruggekregen. Hij had de macht om te regeren en te redeneren. En hier lezen wij eigenlijk hetzelfde in vers 25. Dus degene die tot bekering komt, die kan wel in moeilijkheden zijn gekomen. En door verlies daar zijn gekomen. Maar daar staat, zijn lichaam wordt frisser dan in zijn jeugd. Hij keert terug tot de dagen van zijn jonkheid. Hij bidt tot God en deze neemt hem in welgevallen aan. Zodat hij zijn aangezicht met gejubel aanschouwt. Al is het niet geweldig nieuws. Dat is goed nieuws. En hij de sterveling zijn gerechtigheid hergeeft. Dan zingt hij ten aanhoren van de mensen en zegt, ik had gezondigd en het recht gebogen, maar het werd mij niet vergolden. Hij heeft mijn ziel bevrijd van de gang naar de groeven, naar het graf. En mijn leven verlustigt zich in het licht. Zie, dit alles doet God. Tweemaal, driemaal met de mens. Zijn ziel terugbrengen van de groeven, zodat hij bestraald wordt door het levenslicht. Is dat geen goed nieuws? Niet alleen voor Nebukadnezar, maar voor ieder van ons is dit goed nieuws. En mogen wij toch gehoor geven aan die stem van de Heer die tot ons roept in ons leven. Op al die verschillende manieren. En mogen wij dan verwachten dat dezelfde resultaten bij ons zijn? Jazeker. Wij mogen nieuwe kracht ontvangen. Dat wil niet zeggen dat er daarna nooit geen moeilijkheden meer komen. Dat er nooit meer moeilijkheden komen, moet ik zeggen. Nooit geen is fout, hè? Dat er nooit meer moeilijkheden komen. Die zullen er best nog wel zijn. Maar er is iets veranderd. En ook in Nebukadnezar was er iets veranderd. Hij prijst God. En zegt hij er nu nog bij, en iedereen die het niet doet, die zal ik? Nee. Alle hoogmoed is verdwenen. alle hoogmoed die heeft hij achtergelaten, want hij is nu een nederig man die zijn leven gegeven heeft aan zijn verlosser. Die heeft hij nu echt ontmoet. En prijs de Heer dat het zo is. Want deze manier van tot bekering komen is het eeuwig leven ontvangen eigenlijk. En dat heeft Nebukadnezar ook ontvangen. Wij mogen verwachten dat hij bij zijn heiland zal zijn wanneer de tijd daar is. Misschien kunnen we nog een klein stukje lezen in het Nieuwe Testament. 2 Korinthe 7. En daar staat iets over wat ware bekering inhoudt. 2 Korintiërs 7. En dan is op bladzijde 164 aan het einde van het boek. 164. En daar lezen we vers 10 en 11. En het gaat dus over ware bekering. Want, ja, het gaat er dus over ware bekering. Want mensen kunnen tot bekering komen, maar echte bekering heeft bepaalde kenmerken. En we zullen nu naar de kenmerken van echte bekering gaan kijken. Hoofdstuk 7, vers 10. Ja, hebben we het gevonden? Ja? Want de droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil. Maar de droefheid der wereld brengt de dood. Dus er zijn twee soorten droefheid. Berouw, zou je kunnen zeggen. Er is berouw naar God toe. En er is berouw over de gevolgen van het verkeerde wat we gedaan hebben. Kennen jullie dat? Van dat je iets verkeerd hebt gedaan en dat je wel spijt hebt, maar eigenlijk heb je meeste spijt over de gevolgen ervan, omdat het nadelig is voor jezelf persoonlijk. Wat zeg je? Over de straf of de gevolgen of wat dan ook. Maar echt berouw gaat dieper dan dat. Het gaat eigenlijk dat er berouw is over dat wat je gedaan hebt en wat dat heeft gedaan naar God toe. En dat is echt berouw. Laten we verder lezen. Maar de droefheid der wereld brengt de dood. Vers 11. Want zie toch wat juist deze ervaring van droefheid naar Gods wil u gebracht heeft. Welk een ernst. Meer nog verontschuldiging, verontwaardiging, vrees, verlangen, ijver, bestraffing. Het zijn allemaal dingen die gebeuren. Wanneer wij werkelijk zien wat zonde is, dan brengt dat een ernst over ons. Want we zien wat het doet met onszelf, met onze naasten, en het maakt ons ernstig. Maar het brengt ook verontschuldiging. Ja, verontschuldiging niet van onszelf hoor. Want ware bekering zegt niet, ja, maar die persoon die heeft eigenlijk wel dit of dat gedaan en daarom deed ik dat. Nee, de verontschuldiging is naar God toe. Het zegt van, maar God had gelijk. En daarna ligt de verontschuldiging. En er is eigenlijk verontwaardiging in de zin van, hoe heb ik dit tegenover God kunnen doen? Dus in die zin is er verontwaardiging. Vrees om weer opnieuw fout te gaan. Men wil niet opnieuw fout gaan. Verlangen om het goede te blijven doen. Ijver om het goede te blijven doen. En bestraffing in de zin van dat die houding met zich meebrengt dat anderen gaan zien hoe je veranderd bent. En dat op zich is al een vermaning weer naar anderen toe. Gij hebt in alle delen doen blijken dat gij zuiver stond in deze zaak. Kijk, hier heeft Paulus eigenlijk een hele opsomming gegeven van kenmerken van ware bekering. En ik denk dat koning Nebukadnezar in alle opzichten een ware bekering heeft meegemaakt. En dat ook wij, wanneer wij maar naar de stem van de Heer willen luisteren, op de verschillende manieren waarop hij in ons leven tot ons spreekt, dat ook wij een ware bekering kunnen meemaken. Een bekering die God rechtvaardigt en die ons nederig maakt en zijn volgelingen om hem in liefde te volgen. Ik wil het denk ik hierbij laten. Als er nog vragen zijn, dan mogen jullie die stellen.
Die vrouw waar Joost spreekt, die ken ik ook.
Ja.
En daar komt maar bij dat het niet alleen de vrouw die tot geloof kwam. Maar dat haar man ook tot geloof.
Ja, dat klopt. Het is geweldig.
Ja. Maar bovendien is het zo dat, dat deze personen dat die ziekte die de vrouw niet als een hand van God hebben gezien, maar voelen dat er iets met haar gebeurde en dat God het ten goede heeft gekeerd.
Ja.
Dat is iets anders dan deze van. God trouwt je eerst op de grond en dan
zegt hij, nee, dat is niet bedoeld. Het is heel terecht dat je dat opmerkt. Het is zo dat God de omstandigheden die heel verdrietig kunnen zijn in ons leven, of heel veel zorgen kunnen brengen, dat hij die wil gebruiken om ons naar hem toe te trekken. En zo is het, ja, inderdaad. Maar zo zie je ook dat iedere persoon op een verschillende manier wordt getrokken. Hè?
Ja.
Maar dat God al die verschillende manieren gebruikt. Dus inderdaad, sommigen zijn tot bekering gekomen door een droom of door een of iets wat in hun geweten gesproken heeft of iets wat ze gelezen hebben. Allemaal verschillende manieren. Maar ik denk als we naar onszelf zouden kijken, voor degene die al enige ervaring hierin hebben, dan zien we dat God ook met ons, net als met Nebukadnezar, niet op één manier spreekt, maar op vele manieren. En dat al die dingen samen ons bij hem brengen. Wil jij nog iets toevoegen, Giselle?
Laatst mij vooral de schuldig in. Enige wat ik nog kan toevoegen is dat.
Misschien wil je het hier zeggen?
Dat Nebukadnezar eigenlijk het begin dat wij hebben meegekregen in Daniël heeft gemist. Hè? Want wij hebben in hoofdstuk 1, vers 1 in Daniël. Hebben wij meegekregen dat God degene is die hem zijn rijk heeft geschonken. En Nebukadnezar heeft dat ondanks zijn vele ervaringen niet doorgehad tot dat moment waarop God zei, en nu moet ik het je echt laten zien dat het rijk kan draaien zonder jou. En ik denk dat dat een van de grootste aanmoedigingen is voor ons, om te weten dat God sowieso onze levens in zijn hand heeft. En dat hij, ondanks de verschillende omstandigheden en de verschillende manieren waarop hij ons wil toespreken en wil aanmoedigen, dat hij uiteindelijk ook, zeg maar, de almacht en de kracht en de liefde heeft om ons op dat punt te brengen. En als het nodig is om, zeg maar, de boel draaiende te houden zonder ons voor 7 jaar, dan doet hij dat ook. En dat is gewoon een van de dingen die mij het meest heeft aangesproken van het verhaal. Dat hij gewoon die almacht heeft gebruikt om door de koppigheid en de hoogmoed en de trots van Nebukadnezar heen te praten. Nogmaals mijn verontschuldigingen voor het
opmacht.
Het, ja, maar goed.
Marjan had het net over, en ik zeg het zelf ook met u, dat er is een vorm van trots in. We zien dat in het leven bezig, maar in feite hebben we het allemaal. Want is het niet zo dat het ons dagelijks overkomt dat wanneer iets tegen zit, het eerste wat we doen is proberen dat zelf op te lossen. Terwijl het eigenlijk beter is dat, ja, het is niet de bedoeling dat we in een stoel gaan zitten wachten van nou, helemaal kom. Ik heb een probleem, los maar op. Dat is sowieso ook niet.
Nee.
Maar het is wel zo dat als je inderdaad vertrouwt op de Heer en je brengt het in gebed en je doet dan gewoon zaken om het kijk, het is, hoe moet ik dat zeggen, je kunt een voorbeeld noemen van iemand die heeft een heel groot probleem, maar het is dus niet de bedoeling dat je het probleem, ja, om te uitdrukken, ik kan het net een woord mogen, denk ik, kwijt, maar je hebt een God die jou kan helpen.
Ja.
Dat ontslaat je niet om er zelf voor te zorgen dat je dus inderdaad. Het moet zo zijn dat je inderdaad door je eigen acties een conditie creëert waarin God jou kan helpen.
Ja. En vooral die bereidwilligheid hebt om naar hem op te kijken.
Ja, en niet, en je hoeft ook voor een heleboel mensen ook zeggen van, ja, het enige wat me hoger blijft is gebed. En ja. Ik altijd bij mezelf van, begin er maar eens mee.
Ja.
Ik gebruik het niet als laatste hulpmiddel.
Ja, ja. Het is niet het laatste redmiddel. Helemaal mee eens. Dat is een hele goede.
In hoofdstuk 5:34 staat een stukje dus van, dat zijn verstand dus terugkeren. Mm-hmm. Maar voor die situatie dat hij op die wet had hij ook verstand. Ik denk dus aan wat hij bedoelt, dat zijn geest er ook over ging. Dat hij eigenlijk wakker werd van wat God hem eigenlijk...
Ja, ik probeerde me altijd een beetje in te beelden hoe dat moest zijn geweest voor hem. Ik weet niet, ja, we hebben helaas niet in het woord van God de beschrijving van wat hij allemaal heeft gedacht in die 7 jaar. We weten alleen dat hij zijn verstand kwijt was, dat hij als een dier liep en waadde onder bomen en zo. Dus, maar ik denk, net zoals Marianne net beschreven heeft, dat bij het terugkeren van zijn verstand, dat hij ook zeg maar het inzicht weer kreeg van wacht eens even, wie ben ik en wie is God? Dus op dat moment kon hij daar weer zeg maar een rekensom gaan maken om te beseffen en te begrijpen wie hij was ten opzichte van de God die hem duidelijk het rijk had geschonken. Het is echt moeilijk in te beelden. We kunnen ons niet voorstellen hoe het moet zijn geweest om 7 jaar. 7 jaar. Niet, ja, als ik al een dag uit huis ben, is het al Mijn lief doet heel veel, maar je moet de zaak draaiende kunnen houden op de een of andere manier. 7 jaar, dat is ongelooflijk. Dankzij de aanwezigheid van Daniël en dankzij het feit dat God dus duidelijk heeft gezegd van ik beloof jou, als ik jou wegpluk, dat het gewoon zal blijven draaien. Is ook een les voor hem om te laten zien, het draait ook prima zonder jou.
Ja, maar dat kwam wel door God.
Ja, dat komt door God.
En dat vind ik zo mooi, want net van tevoren staat er van ik geef het aan wie ik wil.
Ja.
Dus op het moment dat hij Nebukadnessar weg heeft genomen, heeft Daniël het over kunnen nemen en God heeft hem daarover. Dus hij gaf het aan Daniël om het daarna weer terug aan Nebukadnessar te geven. Ja. Dat is denk ik voor Nebukadnessar wel een les geweest van het is doorgegaan door Daniël. God zei, ik geef het aan wie ik wil. En dat heeft hij gewoon gedaan. Ja.
En wat dat voor mij ook nog extra aanmoediging heeft gegeven, in mijn vertrouwen op het woord en in mijn vertrouwen op het verhaal en alles wat wij aantreffen in Daniël, vooral in de profetieën, is dat, kijk, God is dus degene die ervoor heeft gezorgd dat, ondanks het feit dat de koning uit de westen was, dat het rijk door bleef bestaan. Met diens verstanden dat het nergens in de archeologische bevindingen en nergens in de boeken die terug zijn gevonden, maar iets staat over het feit dat er een zwaktepunt was, of dat hij vermist was. Niets van zo. Er staat helemaal niks, geen bewijs over het feit dat Babylonië als koninkrijk verzwakt was op enig moment. En de aanmoediging die ik daarbij krijg is ook van, hey, als hij dat voor Babylon heeft gedaan, heeft hij dat dan ook niet voor de Mede-Persen gedaan? Heeft hij dat niet gedaan voor het Griekse Rijk? Heeft hij dat niet gedaan voor het Romeinse Rijk? En betekent dit niet dat hij eigenlijk ook de huidige situatie helemaal onder controle heeft? Ik wil u niet te lang hier laten zitten nog. We moeten afsluiten, maar ik wil jullie hartstikke bedanken en voor het feit dat jullie er waren. En ik wil Marianne extra bedanken voor het invallen. Heeft u nog verdere vragen voor vanavond? Dan zie ik u heel graag, zien wij u heel graag komende woensdag.
Iemand wil wel een vraag.
Het was geen vraag, maar over die ziekte van Nebukadnessar. Hij was 7 jaar ziek.
En ik heb als psychiatrisch verpleger al zo'n 25 jaar gewerkt.
Ja.
En de meeste van de mensen die psychiatrisch ziek zijn, hebben helemaal geen inzicht dat ze zelf ziek zijn.
Mm.
En het begin van het proces genezen,
ja,
is dat je inzicht krijgt in de gekheid. Dat is het
ook. Ja. Ja. Het ligt niet aan de wereld, het ligt toevallig aan jou.
Ja.
Ja. Ja.
Ja. Ja, mooi. En het is ook gezegd in het boek van Openbaringen, zijn er de eerste drie hoofdstukken.
Mm-hmm.
Zijn over die zeven kerken, dat zouden over de eeuwigheid gaan.
Ja.
Ja. En de zevende kerk is Laodicea.
Ja.
En het probleem van Laodicea is, zij heeft geen inzicht.
Klopt.
Over haar
spirituele
conditie. Dus vraag ik altijd naar God, God alsjeblieft, geef mij inzicht. Dat ik kan mezelf zien en hem ook zien.
Ja.
Als ik mezelf alleen zie, dan ben ik dus geen kans.
Ja.
Maar als ik God zie, dan weet ik altijd dat er hoop is. Maar ik vraag steeds, ik wil inzicht.
Ja.
Als ik zelf ben.
Dat is echt prachtig.
Ja.
Ja.
Just pray for me.
Well, we'll pray for each other. Zullen we inderdaad samen afsluiten? Ja.
Liefdevolle Vader in de hemel, Heere, we zijn dankbaar dat wij vanavond hier bij elkaar konden zijn om over dit onderwerp na te denken. En we zijn dankbaar voor alle bijdragen die geleverd zijn vanavond in de gedachten die we hebben over dit onderwerp, Heer. En we beseffen dat u aan ieders hart klopt. Niet alleen dat van Nebukadnezar, maar ieder van ons die hier aanwezig is, die wil u winnen voor uw koninkrijk. En Heere, mogen toch onze harten geopend worden voor u. Mogen wij toch bereid zijn, Heere, om u te aanvaarden in ons leven zoals Nebukadnezar dat uiteindelijk ook deed. En Heere, geef dat wij onszelf mogen kennen, zoals net gezegd is. Vader, breng ons ook volgende keer bij elkaar. We bidden het u in Jezus' naam.
Amen.